actie.
Ik sta garant voor kwaliteit en daarom huurt HoogGent mij vandaag in om eens te zien hoe kwaliteitsvol zij eigenlijk zijn.
En hoe kwaliteitsvol HoogGent is, dat hangt natuurlijk ook af van de lesgevers. En die laten we in deze aflevering, aflevering 6, aan het woord. Ik loop vandaag langs bij de opleiding Sociaal Werk. Eva Vens, Annick Verstraten en Griet Verschelde vertellen je er graag meer over. Maar dat is nog lang niet alles, want ook dit hoor je in deze aflevering.
Het lesgeven is een stukje ook een bord spaghetti tegen een witte muur gooien.
Hoe doen we dat dan en hoe geven wij dat vorm?
Is dat grappig? Denk ik niet, maar...
Als plan A niet werkt, dan sla je niet in paniek. Je hebt altijd plan A, plan B en soms het hele alfabet nodig om een schip tegen de kant te krijgen.
En dan heb ik een lijstje gemaakt van alle dingen die ik niet wou doen.
Dat heeft eigenlijk ook te maken met levenslang leren.
Als er ene tussen zit die niet kan dansen, dan is het verschrikkelijk. Dat is hatelijk.
Heel even waan ik me weer een student wanneer ik 's morgens vroeg om 8:30 Eva Vens sta op te wachten aan haar klaslokaal. Binnen een half uurtje start ze met haar les, maar ik krijg nog de kans om haar vooraf enkele vragen te stellen.
Ik ben Eva Vens, ik ben lesgever hier aan de Hogeschool Gent. En daarnaast ben ik altijd stafmedewerker, meedenker geweest bij de opleiding Sociaal Werk.
Het is nog vrij vroeg op de dag. Er staat ook al meteen een les op het programma. Welke les staat er juist op het programma?
Voor ons is dat eigenlijk niet zo vroeg. Wij beginnen normaal. Soms is dat vroeg voor studenten, maar dat valt wel mee. Ik geef les nu samen met collega Joris van Poeken in het derde jaar. Wij geven een vak, een opleidingsonderdeel in de module cultuur. En dat heet cultuur, diversiteit en identiteit.
En hoe bereid je jou juist voor op zo'n les, om een les te geven?
Eigenlijk gaat dat een stukje terug. Wij zitten in het begin, eigenlijk voor dat semester start, zitten Joris en ik samen. En samen bespreken wij wat we gaan doen of wat de brede lijnen zijn. Joris en ik zitten daarnaast nog eens samen om het vak zelf voor te bereiden. En eigenlijk proberen wij een grote kapstok te zoeken en te vinden om al die lessen aan op te hangen. En dit jaar gaan we een beetje naar Paulo Freire, die wel gekend is in het sociaal werk, een bevrijdingspedagoog. En hebben we onze lessen aan zo'n mooie kapstok opgehangen. Onderwijs is een daad van liefde. En elke les krijgt daar een stukje van en proberen we daar naartoe te gaan verwijzen.
Onderwijs is een daad van liefde. Probeer je dat dan ook tijdens je lessen toe te passen?
Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk is dat ons, van ons alle twee, en ik denk van wij collega's in de opleiding, is dat ons vertrekpunt. Dat is een daad van liefde. Dat klinkt wat melig misschien, dat klinkt wat vreemd, maar eigenlijk is dat wel zo. Je moet liefde hebben voor de mensen waar je mee werkt. Dat staat voor ons op de eerste plaats. Maar ook liefde hebben voor het vak waar je in staat, waar je iets wil mee doen. Dat is voor ons zeker ook zo. Alhoewel dat we alle twee een andere scholing hebben en een ander beroepsleven gehad hebben al. Maar in feite is het zo, komt daar met de studenten de stof aan wat wij willen doen in deze wereld, dat komt samen daarin. En vandaar is dat wel een van de vlaggen waar wij wel onder varen.
Waar komt die liefde bij jou vandaan, voor het vak?
Dat komt bij mij... Ik heb zelf ook sociaal werk gestudeerd. Heb dan een tijdje in de praktijk gewerkt in twee verschillende organisaties. Dan naar hier gekomen. Maar tijdens mijn beroepsleven heb ik verder gestudeerd. Vergelijkende cultuurwetenschappen hier in Gent. En daar is eigenlijk de liefde ontstaan om te proberen mensen mee te nemen in een vergelijkend perspectief op de wereld. En dat is eigenlijk wat dat mij drijft. En alles wat ik doe, engagement voor deze wereld, voor de wereld, dat zijn de twee dingen die daarin voor mij samenkomen.
Kan je zo in een aantal kernwoorden meegeven wat je de studenten mee wilt geven tijdens je lessen, voor de rest van hun leven, verder in het werkveld eventueel?
Oeh, dat is een grote. Dat is moeilijk. Ik vind dat moeilijk om... Omdat ik richt mij niet naar de rest van hun leven, maar wel van het hier en nu. En ik hoop dat ze iemand vergelijkt, dat was ook een pedagoge, die vergelijkt dat is met het lesgeven, is een stukje ook een bord spaghetti tegen een witte muur gooien. En dat lijkt vreemd, maar ik vond daar ook wel iets in die beeldspraak. Daar loopt heel veel van af, maar er blijft altijd iets hangen. En het is daarop, dat is een beetje ook mijn doel. Van, elk heeft een eigen rugzak mee, eigen ervaringen, gaat in een eigen context aan de slag. En wat daarvan blijft hangen, van wat dat wij dan mogen bijdragen daarin, als dat iets is, dan is dat dan mooi. En voor mij is het, zit dat ook onderwijs als daad van liefde, is ook van zo het... De liefde ontwikkelen, of het engagement is dat eigenlijk, voor wat je doet in de wereld als sociaal werker. En dat is, dat blijft eigenlijk het centraal thema binnen.
Hoe probeer je kwaliteit in je werkveld toe te passen?
Kwaliteit neemt eigenlijk verschillende aspecten in. In het lesgeven is dat zorgen dat je bij bent, is dat ook door dingen met twee te geven. Dat vind ik ook een hele sterke kwaliteitsbevorderend gegeven. Op het moment dat je een sparringpartner hebt, dan tel je elkaar gewoon op een hoger niveau. Dat is altijd zo. Zelfs al kost dat iets meer werk, meer tijd, soms om af te spreken, af te stemmen, maar dat is zo. Ik vind dat echt een win-win-win voor de instelling, voor jezelf, voor de studenten, voor de kwaliteit van wat dat je geeft. Dus dat is voor mij een groot focus eigenlijk op kwaliteit in het lesgeven. Dat is wel belangrijk.
Je moet ook wel een beetje geluk hebben dat het klikt met je sparringspartner.
Ja, dat is juist. Maar uiteindelijk, als je daar zelf in investeert, denk ik, en zoekt en elkaar vindt daarin, dat is een concept dat in de opleiding wel meer gebruikt wordt. Sowieso ook een beetje uit noodzaak, omdat we heel grote groepen hebben in het eerste jaar, 350. Dus dat is vrij groot. Sowieso is het dan goed dat er iemand bij is die ofwel een les kan geven of elke groep kan nemen. Maar het feit is dat je hetzelfde gegeven doorloopt en dat je afspreekt, afstemt. En dat is wel een hele grote steun. En ik denk voor de studenten dat dat ook aangenaam is. Dat je weet dat er iemand anders is, dat je met twee bent. Je krijgt ook het spel tussen twee mensen. Hè? Ja. Een ander perspectief. Ik denk dat dat alleen maar een verruiming kan zijn.
Het kan een zekere dynamiek ook bieden.
Ja, zeker. Dat geeft altijd dynamiek. Soms moeten we, dat was online dan, staken we daar wel wat veel dynamiek in. En soms moet je wat... moet je het wat in verhouding houden. Omdat je soms erg veel plezier hebt in het samen lesgeven, moet je dat zien dat dat in de context een beetje past. Ja.
Haal je daar nog dagelijks plezier uit lesgeven?
Ja, op die manier, zeker. Ja, zeker. Zeker, omdat je weet, ook in het derde jaar, in het eerste jaar eigenlijk ook, omdat je weet van, oké, we gaan dit voorbereiden, daar gaat het over gaan, dat past zo in de stroom van alles wat we willen vertellen. En dan, ik lees daar nog altijd over. Elke les die ik voorbereid, duurt even lang of dubbel zo lang als de les die ik geef. Dus hoe kan ik dat best verwoorden? Ik duik in die materie en eigenlijk werk ik dat verder uit. Nu, dat is ook, ja, ik zit in de menswetenschappen, hè, dus in die zin is dat ook belangrijk dat je de actualiteit meeneemt, dat je de verschillende opinies meeneemt, standpunten en zo. Maar dat blijft voor mij een induiken in die realiteit van dat vak, van die materie, van de gebeurtenissen. Dus daar haal ik het plezier eigenlijk ook uit. Ja, ja, zeker.
In iedere aflevering komt er ook een oud-Hoogent-student aan het woord. En vandaag is dat een beetje een atypische oud-Hoogent-student, François Bloch. Hij schoolde zich op latere leeftijd om en besloot na 30 jaar lang zijn bakkerij te runnen, zijn tanden te zetten in de opleiding verpleegkunde. Enfin, hij laat zich nu misschien een beetje de kaas van het brood eten, want hij legt het je graag zelf in geuren en kleuren uit.
Ik ben François Bloch. Ik ben adjunct hoofd verpleegkundige. Daarvoor heb ik 30 jaar een bakkerij gerund.
Van waar kwam die plotse ommezwaai om naar de zorg over te stappen?
We hebben de zaak moeten sluiten om verschillende redenen. Dus stond ik plots op mijn 52e zonder werk. En dan heb ik een lijstje gemaakt van alle dingen die ik niet wou doen. Er waren er veel. En dan heb ik een keer gedacht, wat zou je niet kunnen missen? En dat was in feite het sociaal contact. Dat wist ik dat ik dat ging missen. Dan dacht ik van, ja, sociaal contact. Waar ga je sociaal contact vinden? Ja, als sociaal assistent of in de zorg.
Op zijn 52e besluit François zich in te schrijven voor de bachelor verpleegkunde.
En ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Het was een uitdaging. Ik heb er veel plezier aan beleefd aan die studies. Het was wel wat stressen af en toe, maar...
Ondanks de stress die er bij zijn studies kwam kijken, behaalde François het bachelordiploma van verpleegkundige. En werkt hij momenteel in een rusthuis.
We krijgen daar heel veel voor terug. Hè. Dat is natuurlijk zeer belangrijk, omdat het is een zware job. Maar als je als zorgverstrekker warme zorg geeft, dan krijg je ook direct die warmte terug. Ja, ik ben soms een propagandamachine voor de zorg. Als ik erover begin, kan ik niet stoppen. En als je kwaliteit probeert te geven, dan is het een heel boeiende job. Omdat je dus op heel veel vlakken tegelijkertijd bezig bent.
Op welk vlak zijn er gelijkenissen tussen die job toen en je job nu?
Er zijn twee gelijkenissen. Ik ben nog altijd de mensen aan het voeden. Vroeger probeerde ik zo lekker mogelijk eten te maken voor mijn klanten. Maar nu ben ik vooral bezig met te proberen dat de mensen genoeg eten. Het tweede punt is in onze zaken als pastijbakker, ja, ik was ook heel veel bezig met mijn klanten. Dus ik had heel veel voldoening aan het sociaal contact. Dat heb ik nu nog altijd. Hè. Ik heb dus ten eerste het contact met mijn bewoners, daar haal ik enorm veel voldoening van. Maar ook met de familie, ja, dat geeft ook veel voldoening.
En als zelfverklaarde propagandamachine voor de zorg wil hij nog het volgende meegeven.
Aan de jongeren, wees niet bang om eens te gaan kijken in de zorg, in de zorginstelling. Bevraag het een keer als je niet weet wat je wilt doen. Er zijn veel mensen te weinig in de zorg. Het is een boeiende job. Ja.
Een leven lang leren. Het is eerder in deze reeks al eens gevallen, maar François is daar het perfecte voorbeeld van. En ook in de opleiding Sociaal Werk hanteren ze dat begrip. En daar geven Annick Verstraeten en Griet Verschelde me graag wat meer uitleg over.
Hallo, ik ben Griet Verschelde. Ik ben opleidingshoofd van de opleiding Sociaal Werk hier aan de Hogeschool Gent.
En ik ben Annick Verstraeten. Ik ben curriculumcoördinator ook van de opleiding Sociaal Werk.
Deze podcast gaat hoofdzakelijk over kwaliteit. Op welke manier proberen jullie kwaliteit in jullie werkveld toe te passen?
Ja, voor mij gaat kwaliteit in eerste instantie over de dingen goed doen, maar ook de goede dingen doen. En de goede dingen doen, daar bedoel ik mee. Kwaliteit start altijd vanuit een visiegedreven instelling. Dus je kijkt eigenlijk naar hoe willen we opleiden en je probeert in je opleiding de opleidings- en leerkansen van alle studenten zo maximaal mogelijk te krijgen.
Wat ik denk dat voor ons opleiding als professionele bachelor in sociaal werk daarbij heel belangrijk is, is de verbinding die we eigenlijk maken met het werkveld. Studenten gaan naar dat werkveld als toekomstige beroepskracht, maar eigenlijk is dat een wederzijdse wisselwerking. Wij stellen ons ook ter beschikking van het werkveld om bepaalde projecten al dan niet met studenten uit te werken, waardoor er ook een return komt van het werkveld die dan investeert in de opleiding van onze studenten. En ik denk dat dat een van de belangrijke zaken is om aan die kwaliteit te blijven werken, om studenten echt die kansen te geven om heel nauw betrokken te zijn bij het werkveld.
Het is natuurlijk ook een hele verantwoordelijkheid, hè, om die brug te maken tussen het werkveld enerzijds, studenten anderzijds, maar ook de onderwijsgevende, de lesgevers.
Ja, we proberen met een aantal nieuwe initiatieven te werken. Bijvoorbeeld, sinds een aantal jaren proberen we het wisselleren een kans te geven in onze opleiding. En dat is eigenlijk de bedoeling om eventjes mee te draaien in een ander zijn job, om daar ook bij te leren. En op die manier krijg je ook een kruisbestuiving en krijg je ook een kwaliteitsvol onderwijs. Dat betekent dus lesgevers voor een tijdje terug naar de praktijk te brengen om daar te werken en praktijkwerkers bij ons te laten lesgeven voor een langere periode dan alleen bijvoorbeeld een gastles. Intern hebben we met dat wisselleren wel al een aantal zaken gerealiseerd. Zo is bijvoorbeeld onze onderwijsondersteuner, stafmedewerker onderwijsontwikkeling, bij ons een vak komen geven. Een vak dat eigenlijk vooral werkt rond groepswerk en design thinking. Zij zag dat als een manier om ook zich verder te professionaliseren in die thema's en een leservaring op te doen. En voor de lesgevers in dat vak was dat ook interessant om iemand vanuit de ondersteunende diensten zeer nauw te hebben, want dan leer je heel veel van elkaar en ook geleerd elkaar werktempo en ook verschillende deadlines en logica's kennen. Dus op die manier proberen we dat wel vorm te geven.
En hoe nauw werken jullie dan samen met de dienst onderwijsontwikkeling?
Als curriculumcoördinator heb ik eigenlijk bijna wekelijks een afspraak met de stafmedewerker van de dienst onderwijsontwikkeling die aan onze opleiding is toegewezen. De stafmedewerker werkt op niveau van de opleiding, maar werkt ook op niveau van opleidingsonderdelen. Niet in die zin dat zij de persoonlijke assistent wordt van een lesgever, maar als wij naar vernieuwing zoeken voor opleidingsonderdelen bijvoorbeeld, dan is dat iemand die daar mee over nadenkt. Mm-hmm. Ik heb bijvoorbeeld voor mijn eigen vak politiek en beleid in het eerste jaar van de opleiding hebben wij ervoor gekozen om een deel van de leerstof aan te bieden via een leerpad, om ook binnen onze toegemeten tijd werkcolleges te kunnen voorzien. En de koppeling maken tussen dat blended leren en die werkcolleges, dat is eigenlijk iets waar wij ons door de dienst onderwijsontwikkeling heel sterk hebben laten door inspireren om te zoeken van hoe doen we dat dan en hoe geven wij dat vorm.
Ja, de opleiding Sociaal Werk is een grote opleiding. We hebben een 80-tal collega's die ingedeeld zijn in 5 opleidingsteams. Die teams die zijn gebouwd op de uitdagingen waar de opleiding voor staat. We hebben een team speurwerk die vooral bezig is met de instroom, de oriëntatie, de eerste kennismaking van studenten met hoger onderwijs en het welbevinden van die student. We hebben een team vlechtwerk dat de opleiding bekend maakt naar de praktijk toe en de wisselwerking met de praktijk mee vormgeeft. We hebben een team leerwerk dat precies meer hybride leertrajecten uittekent en een achtergrond heeft van gelijke onderwijs en leerkansen voor iedereen. We hebben een team eindwerk dat eigenlijk op de uitstroom van de opleiding werkt. Dus die doen ook de alumni-werking, zijn ook bezig met contacten met het werkveld als het gaat over ons laatste jaar, het bachelorproject en de modules. En we hebben dan ook nog een team bindwerk, daar zit precies onze maatschappelijke rol en ons maatschappelijk engagement, de betekenis die wij willen hebben in de samenleving. Die teams die werken autonoom met een teamcoördinator. En dan zijn er nog twee andere organen belangrijk in de opleiding. Dat is de curriculumcommissie, waaraan ik dus de voorzitter van is. En er zijn ook studenten uit onze opleiding vertegenwoordigd in die commissie. Die spelen daar een heel belangrijke rol. Zeker als we naar een curriculumherziening gaan, hebben die een zeer grote impact. Zij brengen heel veel verhalen en ideeën van hun en medestudenten mee die van betekenis kunnen zijn bij de herwerking van een curriculum. En dan hebben we ook het opleidingsbureau, daar ben ik dan de voorzitter van. De curriculumcommissie die heeft aandacht voor de kwaliteit en voor de onderwijs- en examenorganisatie. En het opleidingsbureau is bezig met visie en strategie en ja, de meer personele kwesties en de middelenkwesties. In beide organen is er een ploeg van collega's en dat zijn allemaal andere collega's. Dat betekent dus eigenlijk ook dat we ja, een draagvlak hebben van een 20-tal collega's die zeer actief meedenkt over waar de opleiding naartoe moet.
Ja, ook naar instroom van studenten voelen wij ons wel verantwoordelijk voor het traject dat zij hier starten. Op die manier, omdat wij een heel grote diversiteit aan studenten hebben, die combinatie van studenten zorgt eigenlijk voor al een grote dynamiek, maar zorgt er ook voor dat studenten allemaal op een andere manier hier binnenkomen in het hoger onderwijs. En daar nemen wij een stuk onze verantwoordelijkheid om die toch wel van dichtbij op te volgen door aan iedere klasgroep in het eerste jaar eigenlijk een hohets toe te wijzen. En een hohets is een collega die zich engageert om niet vakinhoudelijk te gaan werken met studenten, maar die op geregelde tijdstippen een contactmoment met die klasgroep organiseert om te werken aan hoe gaat dat hier nu binnen Gohent? Hoe verloopt de instroom? Hoe ben je aan het voorbereiden op examens? En met de bedoeling dat studenten eigenlijk van elkaar leren en elkaar leren ondersteunen. Wat niet wegneemt, het welbevinden van studenten staat centraal, dat die Gohetsen soms ook individuele gesprekken hebben met studenten en hen dan al dan niet doorverwijzen naar diensten binnen of buiten Gohent.
Hier ook al heel vaak heb horen waaien, is het begrip een leven lang leren. Passen jullie dat ook toe binnen de opleiding Sociaal Werk?
Dat doorspekt eigenlijk ons onderwijsconcept en op die manier proberen wij daar in ieder vak wel aandacht voor te hebben dat leven lang leren een belangrijke component is.
Eigenlijk is dat een thema dat ook bij ondersteuning van onze lesgevers van belang is. Een kwaliteitsvolle opleiding start ook bij lesgevers ondersteunen, lesgevers in hun kracht zetten in die opleiding, zodat zij die kwaliteit kunnen voorzien naar studenten toe. Eigenlijk ja, ons team soigneren en proberen wij dus op verschillende manieren eigenlijk vorming, training en opleidingsinitiatieven voor hen te ondersteunen, maar ook veel aandacht hebben voor informele uitwisseling, want dat is ook wel cruciaal, ja, zodat er echt kan gereflecteerd worden over het dagdagelijks werk om verder te werken aan een kwaliteitsvolle opleiding. En dat heeft eigenlijk ook te maken met levenslang leren.
Er lopen op HoGent een heleboel lesgevers rond. Ze allemaal voor mijn microfoon krijgen, is onbegonnen werk. Maar ik kreeg er toch een aantal te pakken. Om hen de vraag te stellen, welke herinnering gaat je altijd bijblijven aan HoGent?
Voor mij denk ik vooral aan mooie verbindende momenten, zoals de CREA-stage. Die verbindende week, die verbindende creatieve week, doet mij altijd glimlachen en maakt me wel warm.
Ik heb mijn vrouw hier onrechtstreeks leren kennen. Ik was bevriend met haar broer en dat is nu bijna 23 jaar geleden.
Dat de opleiding sociaal werk wel niet voor kan doen.
Mensen verbinden, hè.
Maar ik ben 12 jaar geleden aangeworven om ook de visitatiecommissie, die toen op bezoek kwam, mee te helpen voorbereiden. En dat is toch ook wel een heel spannende rit geweest. Een enorme ontlading en ook een voldoening achteraf, omdat we een heel goede visitatierapport ontvingen. En dat was echt wel ja, een pluim voor ons en de kers op de taart. En dat is wel een moment dat ik nooit ga vergeten.
Ja, iets dat mij dit jaar is overkomen is een frozen shoulder. Dat wil zeggen dat je een beperkte mobiliteit hebt in je schouder. En ik kon niet meer schrijven op whiteboards. Dus ieder les moest ik een student aanduiden om een aantal begrippen op te schrijven of een aantal dingen neer te pennen op dat bord. Er was iemand die dat zo goed deed, zo mooi schreef op bord, dat ik vroeg of die mijn assistente wou worden. Ze heeft geweigerd.
Er zijn zeker zaken die je koester. En er is niet meteen een geïsoleerd geval. Maar soms kun je merken dat je studenten wel een stap doet zetten. Voor mij zijn dat wel de meest deugdoende momenten dan van lesgeven uiteindelijk.
Ah, wat ik wel heel leuk vond, wat mij heel hard in het hart gegrepen is, is op een bepaald moment hadden we het afstuderen van de studenten een paar jaar geleden. En dat waren de studenten die ik in het eerste jaar voor een praktijkvak gehad had en die ik kon vertellen toen ik zwanger was van mijn zoon. En die heel enthousiast hadden gereageerd. En op het moment van het afstuderen was ik zwanger van mijn tweede kind. En dan kon ik, dat was net een proclamatie waarbij dat we filmpjes konden maken die dan getoond werden. En ik kon dan aan die studenten via dat filmpje ook vertellen dat ik dus zwanger was van mijn tweede kind. En dan op dat moment de reactie van de studenten vanuit heel die zaal. Ik krijg nog kippenvel als ik eraan terugdenk. Dat is iets dat ik nooit meer ga vergeten. Ja.
Een heleboel mooie herinneringen daar op Hoogent. Maar helaas is mijn tijd als podcastmaker kostbaar. En moet ik me haasten richting de haven. Want daar heb ik afgesproken met Tom van Holsbeke. En Tom is een loods. En als je zelf niet weet wat het beroep loods juist inhoudt, geen nood, ik heb het hem ook moeten vragen.
Ik ben Tom van Holsbeke, ik ben kanaalloods voor de Vlaamse gemeenschap. Ik breng de schepen van Gent naar Vlissingen en van Vlissingen naar Gent.
Ik moet eerlijkheidshalve beginnen dat ik vooraleer ik gebriefd werd nog nooit had gehoord van het beroep loods.
Een loods is eigenlijk degene die de dirigent is van het hele gebeuren en die eigenlijk de kapitein bijstaat. Juridisch gezien blijft de kapitein natuurlijk verantwoordelijk, maar het is een algemene misvatting dat de kapitein degene is die aan het stuur staat en die met zijn schip vaart. De kapitein is de manager van het schip en de loods is eigenlijk de specialist die aan boord komt om het schip te parkeren, zeg maar, in de haven en om het door de sluizen te varen, door de bruggen. Naarmate dat schip van zee naar land komt, wordt de plaats steeds minder en minder en het aantal schepen steeds meer en meer. Dus een hoge verkeersintensiteit, gecombineerd met weinig plaats, zou kapiteins een beetje al te nerveus maken.
Dat is wel een heel precies beroep dan, hè? Je moet heel nauwkeurig te werk gaan, denk ik.
Ja, ja, omdat dus je moet goed weten waar je zit. Je moet heel goede afspraken maken met andere schepen, want je kunt elkaar niet overal zomaar passeren. En de stress is positief in de vorm van adrenaline. Maar we moeten wel degelijk bij de les zijn. Ja.
Leer je dan ook nog heel veel bij elke dag? Als je schepen manoeuvreert, kan ik me inbeelden dat je soms zaken anders gaat inschatten dan vroeger.
Ja, ik doe het nu meer of 20 jaar. Van die aha-momentjes zijn er niet zoveel meer. Maar onbewust leer je altijd maar bij. Je ervaring blijft zich opbouwen. Maar het valt op dat je, als je in zijn nauwe schoenen komt of in een moeilijke situatie komt, dan val je daar automatisch op terug. Of als plan A niet werkt, dan sla je niet in paniek. Je hebt altijd plan A, plan B en soms het hele alfabet nodig om een schip tegen de kant te krijgen. Maar als plan A niet werkt, is dat geen reden om ongerust te worden. Dan weet je van, oké, als hij zo niet wilt, dan doen we het anders. Want een schip, she's a lady, zeggen we. En het schip beslist.
Echt al zo van die gevaarlijke, moeilijke momenten voorgevallen dan?
Wel, de essentie van ons job is zorgen dat die momenten er niet zijn. Maar het is een beetje zoals met de wagens waar men steeds meer veiligheidstools in steekt, die ertoe leiden dat men steeds marginaler kan gaan rijden en steeds sneller kan gaan rijden en langer wachten met remmen en zo. En dat is een beetje hetzelfde met loodsen, maar er komt een evenwicht ergens. Dus ja, er zal altijd op de marge en op het scherp van de snee gevaren worden. Dat maakt Antwerpen-Gentzeebruggen zo succesvol. De vraag is, hoe ver ga je daarin om een aanvaardbaar veiligheidsniveau te hebben? Alle risico's uitsluiten, dan doen we nog één groot schip in Gent per dag. Gaat er nog één groot schip naar Antwerpen elke dag en dan gaat het helemaal veilig, maar dan zijn die havens failliet.
Deze podcast gaat hoofdzakelijk over kwaliteit. over kwaliteitsborging. Op welke manier doe je als loods aan kwaliteitsborging?
Ja, een beetje contradictorisch misschien, is dat voor ons kwaliteit, voor de loodsen dan, als dusdanig, heeft kwaliteit niks te maken met labels en certificaten en ISO of ISM, International Ship Management Code of EFQM en al die letterwoordjes. Hè. Die zaken zijn nuttig en zijn belangrijk, maar we zitten zodanig op het scherp van de snee te varen dat het niet volstaat om aan de normen te voldoen. Ons taak begint waar er geen normen meer zijn. Dus wij gaan naar excellentie, wij gaan steeds de limieten verder duwen en zeggen van dit is op basis van onze ervaring nog veilig of dit is niet veilig, dit is haalbaar of niet haalbaar. Wij gaan verder dan compliance.
Je moet ook wel vertrouwen op andere mensen als je lood bent. Moet je toch ook je bemanning vertrouwen, de kapitein die naast je staat vertrouwen, iedereen rondom jou. Ook andere bestuurders van andere schepen in de haven moet je ook kunnen vertrouwen.
Ik vind dat een zeer goede vraag, omdat vertrouwen is ontzettend belangrijk. En ik kom terug op die certificatie. Vertrouwen met certificaat alleen is niet genoeg. Wij moeten vertrouwen dat de kapitein ons vertrouwt. Als de kapitein zich plots, als het eventjes te warm wordt, gaat moeien en afwijkende dingen begint te zeggen aan zijn machinist of aan zijn stuurganger, zijn roerganger, ja, dan loopt het grondig fout, omdat je hebt afspraken gemaakt met het schip dat je moet kruisen, je hebt afspraken gemaakt met de hele verkeerssituatie. En dan kan het niet zijn dat de kapitein, die Rus is of Pool spreekt, dat die de boel overneemt. Dus vertrouwen is ontzettend belangrijk. Het is teamwork. Ik weet ook van collega's, als we elkaar moeten kruisen op het kanaal, bijvoorbeeld kanaal Gent-Terneuzen, er is heel weinig plek. Als we afspreken, we gaan daar kruisen, dan moet het ook daar zijn. Dus je moet erop vertrouwen dat die collega van u even goed kan timen als u. En dat het in dat breedpunt is dat je elkaar kruist. En dan is het werkelijk een choreografie die je uitvoert om elkaar te passeren. Heel veel zaken, ik vergelijk het graag met de choreografie. Door de samenspel met die andere schepen is de choreografie. Waar steken we elkaar voorbij? Hoeveel doe jij eraf? Hoeveel steek ik erbij? Ik moet dat er weer uitkrijgen. Dat is allemaal een choreografie. En moet weten dat de andere ook kan dansen. Als er ene tussen zit die niet kan dansen, dan is het verschrikkelijk. Dat is hatelijk.
Ik wou juist zeggen, ik ben aan dans tussen de verschillende schepen.
Ja, inderdaad. It takes two to tango. Dus ook op het andere schip moet er iemand staan die tango kan dansen. En dus moest dat zonder lood zijn, zou dat heel, heel stroef verlopen allemaal. Of het zou niet mooi zijn, die dans.
It takes two to tango. Dat is een beetje zoals Eva Vens, die aan het begin van deze podcast aan bod kwam, en haar collega het lesgeven aanpakken. En terwijl ik Tom dan laat verder dansen met de andere schepen op het kanaal, rond ik deze podcast af. Dit was aflevering 6 van de podcast Kwaliteiten dus. Het centrale thema vandaag waren de lesgevers. In de volgende aflevering loop ik nog eens langs bij de studenten en pluis ik uit welke studentenvoorzieningen er allemaal zijn op HoGent. Dan moet ik enkel nog de quizvraag meegeven. En die luidt als volgt. Wat is het beroep van Paulo Freire? Hou je antwoord ergens bij. Of beluister deze aflevering aan het einde van de reeks weer opnieuw. En dan zijn we helemaal rond voor vandaag. Doe maar luk, aan jou voor de conclusie.
Dus de conclusie is, HoGent, dat is kwaliteit.
Schitterend werk, Luc.
Kwaliteit dus.
Je luisterde naar de 6e aflevering van de podcast Kwaliteit dus. Een productie van de Podcast Planet, in opdracht van HoGent. Interviews, voice-over en montage door Achille van Ingelgem. Onze kwaliteitscontroleur vandaag was Luc Hakes. Met dank aan Max-Lena van den Einde en Peter de Roek. En wil je nu meer te weten komen over de podcast Kwaliteit dus? Als je andere afleveringen wil beluisteren, meer te weten wil komen over de dienst kwaliteitsborging of de show notes van deze podcastaflevering een keertje wil doornemen? Neem dan zeker eens een kijkje op de website www.hogent.be/podcast.